Laura, ken je de iglo?
Ja, zeker. Die stond in vrijwel elke speeltuin volgens mij in Amsterdam, sowieso. En ik denk ook wel daarbuiten. Maar ik had er dus niet zoveel mee.
Waarom niet?
Ja, ik denk dus dat ik daar een te lui kind voor was. Want je moet wel zelf iets bedenken bij die iglo. Want je moet erop klimmen sowieso. Ik hield niet zo heel erg van klimmen. En waar ik ook niet zo van hield, is dat je... Want je kon je volgens mij heel goed met je benen zo... en dan je hoofd zo helemaal naar onder laten vallen. En dat bloed dan allemaal naar je hoofd, dat vond ik ook niet lekker. Maar ik weet wel dat mijn vriendinnetjes die turnen heel leuk vonden. Die vonden het geweldig.
Dus misschien was jij meer een kind van de wipkip.
Ik was definitely meer een wipkipkind.
Dit is Ongesigneerd. Een podcast over onopvallend design. Deze aflevering... De klim-iglo.
Nou, je kan klimmen van boven en van beneden. Hij is helemaal rond met vierkantjes en hij lijkt heel veel op een iglo.
Met een groep jongens. Hij was om 12 uur ging de school uit. Hup, naar huis, even gauw boterham eten. En dan weer gesteld terug naar die speeltuin.
Het meest bijzondere vond ik, geloof ik, wel die koepel die... daar stond, want daar kon je overheen klimmen.
Er werd als voetbalgoal gebruikt.
En je kon eronder hangen.
Ik voel het nog een beetje in mijn buik bijna nu.
Voor mijn gevoel is zo'n klimrek is gewoon de oervorm van het klimrek.
Of je nou opgroeide in Arnhem, Eindhoven, Lelystad, Texel of Rotterdam... het tweede deel van de 20e eeuw waren de speeltuinen in Nederland bezaaid met klimrekken van grijze aluminiumbuizen in de vorm van een koepel. Ook wel bekend als de klimiglo. Ontworpen door architect Aldo van Eyck. Nog steeds zie je hem her en der in een speeltuin staan. Maar vaker heeft hij plaats moeten maken voor een glijbaan of een wipkip. Wat is het verhaal achter die klimiglo? Welke idealen scholen erachter? En wat leeft daar nog van voort bij hedendaagse ontwerpers?
Het verhaal van Aldo van Eyck is eigenlijk wel niet veranderd. De stad die niet eigenlijk toegankelijk voor kinderen is.
Aldo van Eyck werd geboren in 1918 en woonde een groot deel van zijn jeugd in Londen, waar hij enorm veel in bomen schijnt te hebben geklommen. Later studeerde hij architectuur in Zurich. Na de oorlog kwam hij terecht bij de afdeling publieke werken van de gemeente Amsterdam.
Toen is hij in contact gekomen met ingenieur Jacoba Mulder, die wij Kootje Mulder noemden.
Dit is architect Herman Hertzberger, een leerling van Van Eyck.
En ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar ik denk dat hij daar was en dat hij zei, ja, heb je iets voor me te doen? En dat zij dacht, nou, misschien ben jij wel goed om dat eens eventjes wat aan die speelplaatsen te gaan doen, want dat is een idee wat we al lang in ons hoofd hebben.
Net na de oorlog waren er in Amsterdam nog geen openbare speelplaatsen. Kinderen speelden op straat of in speeltuinen met een hek eromheen, waar je toegang voor betaalde. Daar moest volgens Jacoba Mulder verandering in komen. In 1947 werd de allereerste openbare speelplaats van Amsterdam geopend, zonder hekken, op het Bertelmanplein in Amsterdam-Zuid. Ontworpen door Aldo van Eyck. Zijn dochter Tess is dan 2 jaar oud.
Hij zag wat we graag deden door als we aan het duikelen waren op de hekken. En later natuurlijk in zijn eigen speelplaats. Maar dan had hij al een boel van die dingen ontworpen. Maar dat heeft hij natuurlijk wel van kinderen algemeen. En misschien zijn eigen geheugen en altijd klimmen in de bomen.
Tess van Eyck laat me maquettes en tekeningen uit het archief zien.
En de tekeningen zijn allemaal, je zit allemaal tussen... Balancerend of zuurvrij papier. Ja. Dus het is niet zo makkelijk om te zien. Maar hier, dat is Bertelman, een van de eerste. Dus Bertelmanplein. Ja. Kijk wel, ja, dit is de eerste Bertelmanplein.
Gewoon met potlood.
Ja, hier zie je. Oh, dat was natuurlijk, moest je natuurlijk ook nog aan de gemeente uitleggen wat het idee was van de verschillende.
Dus hij tekenen de poppetjes erbij.
Ja, oh, maar ja. Dat was alleen maar in het begin eigenlijk. Om een beetje aan te geven. Wat hij in zijn hoofd had. En zodat hij goedkeuring kon krijgen voor het ontwikkelen daarvan.
Aldo van Eyck gebruikte voor zijn speeltoestellen alleen maar abstracte vormen. Grote ronde betonnen stapstenen, vierkante duikelrekken en driehoekige zandbakken met brede betonnen randen om zandtaartjes op te kunnen bakken. Alles met afgeronde hoeken. Die abstracte vormen moesten de fantasie van de kinderen prikkelen, vertelt Herman Hertzberger.
Als je vergelijkt wat hij deed met wat er op het ogenblik is. Op het ogenblik zijn er allemaal van die namaakboten en namaakauto's en allerlei meer entertainmentachtige speelplaatsen waar kinderen op losgelaten worden.
Behalve dat kinderen hun fantasie leerden gebruiken, vond Van Eyck het belangrijk dat ze hun lichaam leerden kennen. Daarom maakte hij geen bewegende toestellen, geen schommels of een wipwap. Het kind moest zelf bewegen.
Terwijl je ontdekt wat je kan doen, lichamelijk, leer je ook over ruimte en over afmetingen, over proporties, de hoogtes, de ritmes van de stijlen, de afstanden tussen die stijlen, zonder dat het gevaarlijk is, want je leert spelende wijze. Je hebt niet iemand die je naar boven optilt en dan maar ziet wat er gaat gebeuren. Je klimt zo ver als je wil klimmen en dan ga je beneden. Je hangt als je denkt je kan hangen. Eerst kan je aan het tweede steeltje hangen en dan aan de derde. Het is echt een ontdekkingsreis.
Ja, ook een beetje gevaarlijk, want dat is wat kinderen natuurlijk willen. En dat is natuurlijk een van de redenen dat al die speelplaatsen verdwenen zijn, is dat er tegenwoordig allerlei maatstaven zijn van dat alles veilig moet zijn. Daardoor worden kinderen in de watten gelegd en daardoor worden het ook watjes.
Langzaam maar zeker groeit het aantal speelplaatsen in de stad. Eerst alleen maar op braakliggende stukken in de binnenstad, waardoor de oorlog huizen gesloopt waren, of in arme wijken waar stadsvernieuwing was gepland. Meestal lagen de speelplaatsen dicht bij elkaar, zodat oudere kinderen makkelijk zelfstandig van de een naar de andere plek konden lopen.
En dus de hele stad wordt een soort van ketting van ontdekkingreizen. Voor die tijd hadden de kinderen dat helemaal niet. Er is even een heel mooi stuk over hoe het kind eigenlijk genegeerd werd in de stad.
Als er sneeuw op de stad valt, dan neemt het kind het heft in handen. Dan wordt het ineens de koning van een getransformeerd rijk. Plotseling is het kind overal. Het herontdekt de stad, terwijl de stad op haar beurt haar kinderen herontdekt. Al is het maar voor even. Er vindt een visuele vereenvoudiging plaats die even weldadig als onthullend is. Want wanneer alles in elkaar vloeit en de verschillen onzichtbaar worden, dan blijkt duidelijk dat de stad iets nodig heeft dat duurzamer is dan sneeuw. Iets dat, anders dan sneeuw, gemakkelijk door de stad kan worden opgenomen. Iets dat al met al niet zoveel verschilt van de talloze gewone zaken die het kind reeds terloops, op eigen risico, aan zijn verbeelding en hartstocht onderwerpt.
Van Eyck's pleidooi voor meer ruimte voor het kind in de stad. Iets dat duurzamer is dan sneeuw en opgenomen is in het weefsel van gebouwen en straten. Dat kreeg nog meer vorm toen eind jaren 50 de speelplaatsen meegenomen werden in de planning van de nieuwbouwwijken van Amsterdam. Op het hoogtepunt waren er in Amsterdam meer dan 750 van die speelplaatsen. En ook buiten de hoofdstad was er interesse. Al ging het daar vooral om de toestellen van Van Eyck. Met name de klimiglo verspreidde zich door het hele land. Maar anno 2018 zijn er niet veel meer te vinden. Ze hebben plaats moeten maken voor woningen of voor nieuwe speeltoestellen. De klimiglo is nog wel in productie en af en toe kom je nog zo'n nieuw exemplaar tegen, vaak in een felle kleur. En er staat er een in de tuin van het Rijksmuseum, als cultureel erfgoed. Maar hoe zit het buiten het museum? Leeft het gedachtegoed van Aldo van Eyck nog voort onder huidige speeltuinontwerpers? In ieder geval wel bij architect Sascha Redanovic. Eind jaren 90 vluchtte hij uit Joegoslavië. Hij studeerde in Nederland en heeft nu een eigen architectenbureau. Na de oorlog is hij regelmatig met vakantie teruggegaan naar Sarajevo, samen met zijn vrouw en kinderen.
Was het toch wel steeds opnieuw als we in de stad zijn, dat je merkte ook wel eigenlijk dat ik met kinderen nergens naartoe kon gaan in de stad. Dus dat was ook wel altijd enorm een soort van, ja, zoeken van, hey, waar kunnen ze eigenlijk spelen?
Er wordt heel veel gebouwd in Sarajevo, maar vooral ook veel commercieel vastgoed en winkelcentra. De speelvoorzieningen beperken zich dan ook tot een Disney-kasteel in een shoppingmall.
Dat zie je wel overal verschijnen. Trouwens ook niet alleen in Sarajevo, dat is in de hele wereld een soort in die shoppingmalls waar ze kinderen hebben ontdekt als een soort nieuwe magneet. En dan maken ze zogenaamd plekjes waar kinderen kunnen zich vermaken, zodat de ouders kunnen shoppen en zo. Maar het is toch waar alles de zeg maar gedachte achter is om geld te verdienen.
Redanovic wilde iets doen voor de stad waar hij opgroeide. En hij moest denken aan de colleges die hij tijdens zijn studie kreeg over Aldo van Eyck.
De methode van Aldo van Eyck eigenlijk. Het is een soort van stedenbouwkundige acupunctuur of zo. Waar door middel van de speelplaatsen wordt een soort sociale cohesie gevormd in de stad. En ik dacht, ja, dat is wel een soort methode die we op een redelijk eenvoudig manier ook in Sarajevo zou kunnen toepassen.
Samen met Nederlandse speeltuinontwerpers en stedenbouwkundigen gingen naar Sarajevo om te kijken hoe ze daar in samenwerking met de universiteit openbare speeltuinen konden aanleggen.
Wij hebben dus wel in de stad wel plekken aangewezen, mogelijke plekken waar de interventies zouden kunnen zijn.
Het is niet zo dat jullie die iglo's, die speel-iglo's van Eyck naar Sarajevo willen halen?
Ja, dat zijn wel alle bekendste ontwerpen van Aldo van Eyck. Ja, in wezen, die zijn wel universeel. Dat zou je bijna wel kunnen doen. Maar nee, dat was niet de intentie. Maar wel een soort gedachte die spelaanleiding, de plekken toegankelijk voor het kind ook maken. Want dat is ontzettend belangrijk.
Maar, waarschuwt Redanovic, ook in Nederlandse steden delft het kind vaak nog het onderspit als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte.
Het verhaal van Aldo van Eyck is eigenlijk wel niet veranderd. De stad die niet eigenlijk toegankelijk voor kinderen is. Kijk, de druk van de markt is heel groot. Hè. We willen nu veel meer hoogbouw. We willen wel meer een soort van stadsmetropool. Alles wil groter en meer. Terwijl ja, dat die andere kant van kind, dat is klein en hè, dat is een intiem en sfeervolle ruimtes. Hè. Dat vraagt ontzettend veel inspanningen van ontwerpers, maar ook van de stad, om dat goed voor elkaar te krijgen.
Ongesigneerd is gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Research door Wies Bakker en het Mees Schimmelpenning. Eindmix Arno Peters. En de tune is van mij, Wisse Beets. Ongesigneerd is mede mogelijk gemaakt door het NPO-fonds.
Oh, en mogen we een beroep op je doen? Laat ons weten wat jouw favoriete onopvallende ontwerp is. En wij gaan op zoek naar de ontwerper en het verhaal erachter. Dus dacht je altijd al, wat een fenomenaal fietsenrek. Of juist, hoe hebben ze deze kampeerstoel zo kunnen maken? Stuur een voice message of e-mail naar ongesigneerd@vpro.nl. Dan zoeken wij het voor je uit. Oh ja, en reviews vinden we altijd fijn. Dus laat een beoordeling achter in je podcast-app, dan help je ons. Dit was het voor nu. In januari zijn we terug met 5 nieuwe afleveringen. Tot dan!